Goed, we gaan lezen. Uit eigenlijk alle teksten uit Handelingen vanavond. Je ziet het er bovenaan staan, hele rij. We beginnen eerst in Handelingen 2. Het thema is dus vanavond het Koninkrijk van de Heilige Geest. Het is niet echt een Bijbelse uitdrukking. Maar daarmee bedoel ik eigenlijk dat het Koninkrijk van God vandaag gekenmerkt wordt door hen die de Heilige Geest ontvangen hebben. En die ook door die geest geleid worden. En we gaan een paar teksten lezen uit Handelingen. Dus best wel een aantal. Eerst uit hoofdstuk 2 vers 32. Dat is de toespraak van Petrus als de Heilige Geest uitgestort wordt. Op de Pinksterdag. Dan houdt hij een toespraak vanaf vers 14. En dat doet hij tegen de Joden die verzameld zijn uit alle windstreken. Ze zijn samengekomen in Jeruzalem. En dan zegt hij het volgende. Hij sluit dan zijn toespraak af met vers 32. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn. Nu hij dan door de rechterhand van God is verhoogd en de belofte van de Heilige Geest heeft ontvangen van de Vader, heeft hij dit uitgestort wat u en ziet en hoort. Want David is niet opgevaren naar de hemelen, maar hij zegt zelf, de Heer heeft tot mijn Heer gezegd, zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden tot een voetbank voor uw voeten stel. Laat het hele huis van Israël dan zeker weten dat God hem zowel tot Heer als tot Christus heeft gemaakt. Deze Jezus die u hebt gekruisigd. Toen zij nu dit hoorden, werden zij in het hart getroffen en zij zeiden tot Petrus en de overige apostelen, wat moeten wij doen, mannenbroeders? En Petrus zei tot hen, bekeert u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Dat wat betreft dit hoofdstuk, hoofdstuk 4. Vers 31. Dan is er een tegenstand van ja, de raad, de Joodse raad. Petrus en Johannes worden daarvoor geleid. En toen ze waren losgelaten, gingen ze de mensen van de gemeente berichten wat er gebeurd was. Dat staat er in vers 31. Terwijl zij baden, werd de plaats waar zij waren vergaderd bewogen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest. En spraken het woord van God met vrijmoedigheid. Dan hoofdstuk 7. Stefanus geeft nog een soort laatste getuigenis aan het Joodse volk. Een deel van het Joodse volk. Hij heeft een toespraak eigenlijk door de Heilige Geest vervuld, waarin hij eigenlijk zegt dat de geschiedenis van Israël zich kenmerkt door verzet. En dan zegt hij in vers 51, hardnekkigen en onbesnedenen van harten en oren, u weerstaat altijd de Heilige Geest. Zoals uw vaderen, zo ook u. Ja? Het zijn gewoon al teksten om wat dingen aan te geven. Hoofdstuk 8 dan. Vers 12. Filippus gaat ook uit om te prediken. Vers 12. Toen ze echter Filippus geloofden, die het evangelie aangaande het koninkrijk van God en van de naam van Jezus Christus verkondigde, werden zij gedoopt. Zowel mannen als vrouwen. En dan sla ik even een stukje over vers 13, want dan gaat het vanavond even niet over. Vers 14. Toen nu de apostelen in Jeruzalem hoorden dat Samaria het woord van God had aangenomen, zonden zij Petrus en Johannes naar hen toe. Toen deze tot hen waren afgedaald, baden zij voor hen dat zij de Heilige Geest mochten ontvangen, want hij was nog op niemand van hen gevallen, maar zij waren alleen gedoopt tot de naam van de Heer Jezus. Toen legden zij hun de handen op en ze ontvingen de Heilige Geest. Dan nog iets uit hoofdstuk 10. Dus we hebben de Joden gehad, de Samaritanen. Dan krijg je de heidenen. Hoofdstuk 10, vers 44. Cornelius en zijn huisgezin. En Petrus opent zijn mond en verkondigt het evangelie daar aan Cornelius en allen die bij hem zijn. En dan staat er in vers 44, terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op allen die het woord hoorden. En de gelovigen uit de besnijdenis, allen die met Petrus waren meegekomen, waren buiten zichzelf, dat ook op de volken de gave van de Heilige Geest werd uitgestort. Want ze hoorden hen spreken in talen en God groot maken. Toen antwoordde Petrus, kan iemand soms het water weren dat deze niet zouden worden gedoopt, die de Heilige Geest hebben ontvangen, evenals ook wij? En hebben val in te dopen in de naam van Jezus Christus. Nou, tenslotte hoofdstuk 11, nog 2 of 3 versen en dan zijn we wat betreft de inleiding klaar. Dus hoofdstuk 11 vers 15. Dan vertelt Petrus wat daar gebeurd is. In hoofdstuk 10. Dan zegt hij, toen ik nu begon te spreken, viel de Heilige Geest op hen, evenals ook op ons in het begin. En ik herinnerde mij het woord van de Heer, toen hij zei, of hoe hij zei, Johannes doopte wel met water, maar u zult met of in de Heilige Geest worden gedoopt. Als dan God dezelfde gave aan hen heeft gegeven, als ook aan ons, toen wij tot geloof in de Heer Jezus Christus kwamen, wie was ik dat ik God kon weren? Dat is zover. Ja? Nou, de eerste avond hebben we het gehad over het koninkrijk van de Heer Jezus Christus. Nou, het hele Oude Testament, de profeten getuigen eigenlijk van dat komende koninkrijk. En dat staat te komen. Want zoals jullie in het nieuws hebben gehoord, is Turkije Syrië ingevallen. Of binnengevallen. En we hebben dus nu een situatie waarin de Russen, de Iraniërs en de Turken in het noorden van Israël zijn. Nou, zoals je misschien weet, valt de koning van het noorden Israël aan, straks. En dat zijn alle vijanden van Psalm 83, om dat maar eens te noemen, kan je thuis opzoeken. Dat zijn 10 volken, maar je zou kunnen zeggen de islamitische bondgenoten. Ze zullen Israël aanvallen, straks ze zullen ook Jeruzalem vertrappen. Maar dat begint allemaal aardig zich vorm te krijgen, toch?
Ezekiel 38.
Hè? Ja, klopt. Ja. En nou ja, voordat die gebeurtenissen plaatsvinden, dan komt de Heer Jezus zijn gemeente, zijn gelovigen ophalen. En dat zijn wij, daar zijn we dus heel dichtbij. Ik weet niet, ik heb vandaag een appje verstuurd naar een paar mensen om dat eens te benoemen. Hoe actueel dat allemaal is, hè? Wat Gods woord al voorspeld heeft, voorzegd heeft. En als die koning van het noorden, onder leiding van Rusland, er zit altijd een achter, de Russen, Israël binnenvalt, dan krijg je dat de Heer de zijnen zal verlossen, Israël, het gelovige deel, en dan zal hij zijn koninkrijk vestigen. En dat zal hij doen samen met de verheerlijkte heiligen. Dus jullie met hem regeren. Dat hebben we toen ook gezien, hè, in de eerste avond. Maar als je nou even met mij wil meegaan naar Matteüs 13. Nou, eigenlijk eerst 12. Want als we het over het koninkrijk van God hebben deze avonden, dan moeten we heel goed begrijpen dat we vandaag in een situatie leven waarin het koninkrijk van God een andere vorm heeft gekregen dan dat het Oude Testament had voorzegd. En dat waren de discipelen van de Heer Jezus natuurlijk niet gewend. Daar waren ze niet bekend mee. Herstelt u in deze tijd het koningschap van Israël? Handelingen 1. Weet je wat? Dat was hun verwachting. En als je... Sorry?
Die was toch terecht?
Die was helemaal terecht. Absoluut.
Waarom?
We lezen het ook in Lucas 19, dat ze meenden dat hij het koningschap zou aanvaarden toen hij naar Jeruzalem ging. Maar ze hadden dat lijden van de Heer in het sterven en zijn opstanding hadden ze niet goed voor hun ogen.
In de kerk heeft het gehad over het koninkrijk, maar de Bijbel van het koninkrijk gaat over Israël.
Niet helemaal.
Ja, wel helemaal.
Nee.
Nee, dat is precies het punt.
Ja, maar dat gaan we dus nu zien. Okay. Ja, mag ik even? Dat ga ik proberen uit te leggen. Als je het er niet mee eens bent, dan protesteer je maar straks.
Oh, goed.
In Matteüs 12 wordt de Heer Jezus in vers 24 even kijken, klopt dat? Nee, klopt niet. Dat moet een ander vers zijn. Maar in ieder geval, oh, ik zit bij Marcus, dat klopt wel. Matteüs 12, ja, dat klopt wel. En daar wordt de Heer Jezus beschuldigd door de leiders van Israël dat hij door de demonen, door de overste van de demonen uitdrijft. Hè? Dat is vers 24. Toen de fariseeën dit echter hoorden, namelijk dat die menigte, die zegt, nou, dat zou de zoon van David wel moeten zijn, dit, hè. Maar dan zeggen zij, deze drijft de demonen alleen maar uit door Beelzebul, de overste van de demonen. Ja? Dus dat is eigenlijk de climax van hun verwerping. Ze verwerpen de Heer Jezus. Dat is ook wat hij zegt, kijk maar op je samenvatting. In Matteüs 21, vers 39. Zij grepen hem, wierpen hem buiten de wijngaard en doden hem. Dat is wat hij zelf voorzegd heeft in die gelijkenis. De wijngaard is Israël. Zie Jesaja hoofdstuk 5. Ze wilden hem niet als koning. En dus gaat hij in Matteüs 13, de Heer Jezus, aankondigen dat de vorm van dat koninkrijk, wat dus in het Oude Testament het koninkrijk was wat hij zou oprichten in Israël inderdaad, als de Messias, dat zou een andere vorm krijgen. En dat was nieuw. En daarom zegt hij in Matteüs 13 vers 1, het staat geschreven, Op die dag, dus die dag dat ze hem verwierpen, na zijn tekenen, na zijn wonderen, na zijn genezingen, ging hij het huis uit. Symbolisch voor Israël, het huis Israëls. En hij ging zitten bij de zee, de menigte verzamelde zich om hem heen. Ja? En hij ging aan boord van een schip en hij sprak tot hen, vers 3, in vele gelijkenissen. En hij zei, zie, de zaaier ging uit om te zaaien. En dat is het nieuwe. Het is niet meer Israël, maar het is de wereld. De zaaier ging uit om te zaaien. De akker is de wereld, staat verderop. En dan vragen de discipelen, waarom spreekt u nou eigenlijk in gelijkenissen? Vers 11, hij antwoordde, omdat het u is gegeven, de verborgenheden van het koninkrijk. Zie, dus dat is iets nieuws, want in het Oude Testament was het zichtbare koninkrijk van de Heer Jezus aangekondigd. Jesaja 2, Jesaja 11, Jesaja 65, Micha 4, ik kan nog, weet ik veel, 10, 20 hoofdstukken noemen. Daniel 7 hebben we toen over nagedacht. Maar de verborgenheden van het koninkrijk, ja, dat is iets anders. Dat is jullie gegeven, zegt hij. Dat is het nieuwe. En de eerste gelijkenis is dat de zaaier uitging om te zaaien. Ja? En dat hebben we in Handelingen gezien, dat zaaien. Gaan we zo naar kijken. Want wat is dat zaad? Dat is het woord van een afwezige, verworpen koning. Zijn volgelingen, zijn discipelen, wij zijn geroepen om zijn woord te brengen. En wat is dat woord? Dat is het woord van het koninkrijk, zoals dat wordt genoemd in vers 18. Maar dat is het woord van de Heer Jezus. Hij is de Heer. Petrus zegt in Handelingen 2, heel het huis van Israël moet dan zeker weten dat God hem tot Heer en tot Christus heeft gemaakt. Wat moeten we dan doen? Bekeer je. Laat je dopen tot de naam van de, wat staat er dan? Handelingen 2, van de Heer Jezus. Dus dat zaad wat gezaaid werd, was, er is een Heer in de hemel. Het woord van het koninkrijk, welk koninkrijk? Het huidige, onzichtbare koninkrijk. Tot zover duidelijk of niet?
Nee.
Nee. Want?
Ik weet niet waar je het over hebt.
Oh.
Nou ja, dan... Ik heb het net de Bijbel zegt, maar ik vermoed die in Handelingen staat. Maar...
Ja, Handelingen 2.
Ik weet niet zeker. Maar ik wil het graag goed kunnen volgen.
Oké, okay, dan gaan we even naar Handelingen 2. Ik heb het net ook voorgelezen.
Handelingen 2?
Ja, ja. Wat is nou dat zaad? Wat is nou dat woord van het koninkrijk? Dat is niet de Heer Jezus komt uit de hemel, hij wordt koning en iedereen onderwerpt zich aan hem automatisch, want hij is nu zichtbaar aanwezig. Nee, het woord van het koninkrijk is dat wat gepredikt wordt namens zijn getuigen, terwijl hij onzichtbaar is. En er staat in vers 36, laat heel het huis van Israël dan zeker weten dat God hem zowel tot Heer als tot Christus, dus de Messias, heeft gemaakt. Deze Jezus die u hebt gekruisigd.
Ja.
Ja, hij is de koning. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Alleen hij is verworpen. Het is een verworpen koning. En hij zit nu aan de rechterhand van God. En het woord gaat uit, het zaad gaat uit, het evangelie. Dat ieder die hem gehoorzamen wil, die zich wil bekeren, moet worden gedoopt tot zijn naam, de naam van de Heer Jezus. En zich moet voegen onder zijn gezag. Zien wij die koning? Nee. Dat is het woord van het koninkrijk. Ja? En Petrus, ik heb het ook trouwens op je samenvatting gezet. Die verkondigt de Heer. Als je in het boek Handelingen gaat lezen, dan zie je dat er voortdurend staat de Heer. De Heer, het woord van de Heer. Kijk maar, ik heb het ook onder dat hele kleine vers daar geschreven. Daar onder die kleine lettertjes. Het woord van de Heer werd door het hele land verbreid. Zie je dat? Het woord van de Heer. Dat is de koning. Alleen het woord Heer wordt gebruikt, kurios. Hij is degene met alle macht in de hemel en op de aarde. En de discipelen, de apostelen, verkondigen hem. Yes? Dus het woord van het koninkrijk, het zaad wat gezaaid wordt, is het woord van de Heer. Alleen, niet al het zaad valt in goede aarde. Heel veel mensen horen dat woord en zeggen, ja, oké, ik ga ook naar een kerk. Ik neem ook... een Bijbel in huis. En ik ben een christen, ik hang een kruis om mijn nek, of weet ik veel. Simon de tovenaar, Handelingen 8, wordt ook gedoopt. Ja? Maar het zaad werd snel weer geroofd. Dat koninkrijk van God, wat verborgen is, wat nog niet in het Oude Testament was genoemd, heeft twee kanten. Het heeft een uiterlijke kant, want het koninkrijk van de hemel is gelijk aan dwaze maagden en wijze maagden, aan boze slaven, goede slaven. Het zaad valt niet overal in goede aarde, want niet iedereen heeft ook innerlijk deel aan de Heer Jezus, die dat wel beleidt. Snap je? Dat is het lastige. Dus er zijn twee kanten van het huidige koninkrijk van God. Het eerste is het uiterlijke en het tweede is het innerlijke, het werkelijke deel. En dat zijn de mensen waarvan de Bijbel zegt, kijk maar, onderaan het 1, 2, derde alinea, vooraan.
Welk hoofdstuk?
Matteüs 21, vers 43. Ja? Staat ook op je blaadje, hoor, die tekst. Hier zo. Onderaan deze alinea. Precies bovenaan de uiterlijke kant. Daar staat... Daarom zeg ik u dat het koninkrijk van God van u zal worden weggenomen. Van wie? Van Israël, juist. En aan een volk gegeven dat de vruchten ervan opbrengt. Wat is dat volk? De gemeente, juist. Niet de heidenen, maar de gemeente. Bestaan uit Jood en heiden. Yes. Israël weigert namelijk dat die autoriteit van die verhoogde Heer te erkennen, want ze verzetten zich tegen de heilige
geest.
Ja, Johannes, of sorry, Handelingen 7, vers 51 zegt, jullie verzetten je altijd tegen de heilige geest. Want de Heilige Geest verheerlijkt altijd de naam van Christus. Maar ze wilden niet. En daarna wordt het Koninkrijk van God van hun afgenomen. En wordt gegeven aan een volk dat de vruchten ervan opbrengt. Dat is het volk waarvan Matteüs 13 zegt, het draagt 100-voudig vrucht. En het draagt 60-voudig vrucht. En 30-voudig. Dat is een goede aardige geval. Ja? Maar niet iedereen die zegt, Heer, Heer, zal het Koninkrijk uiteindelijk binnengaan als hij komt. Maar wel, die doet de wil van mijn. Juist. Snap je? Dus het Koninkrijk vandaag kent twee kanten. Ik was vorige week in... Maandag was ik in Doornspijk, maandagavond. En heb ik het gehad over discipelschap. En het gehad over de kenmerken van het Koninkrijk der Hemelen. Vinden mensen moeilijk. Moeilijk, want in het Koninkrijk zijn zowel valse als ware discipelen. Nu, hè? En dwaze maagden en wijze maagden. En er is tarwe en er is dolik. Dus hoe herken je nou een ware discipel? Ja, aan de vrucht.
Maar zijn dat de vruchten van de geest ook? Die vruchten die hier genoemd worden?
Ja, zeker.
Alleen die?
Ja. Okay. Want een vrucht is altijd alleen maar uit de geest. Dus daarom is het ook het Koninkrijk van de Geest. Dat innerlijke deel, hè? Maar ik ga het eerst even over het uiterlijke hebben. Dit is het moeilijkste van alles vanavond. Want ik weet dat het... We zijn heel erg gewend aan de genade en aan de gemeente. Maar nu moeten we even switchen naar het Koninkrijk der Hemelen. Dus even terug naar Matteüs 13. Yes. Vers 24. Dus ik zou het nog even samenvatten. Israël verwachtte een koninkrijk in majesteit en macht. Maar ze weerstonden de Heilige Geest. Die voortdurend Christus voor ogen stelde. En daarom zegt hij, het koninkrijk wordt van jullie weggenomen. Er komt nu een verborgen vorm, iets nieuws. Dat zijn de verborgenheden van het koninkrijk, de geheimenissen. Die is alleen duidelijk voor de discipelen. Die begrijpen dat, de rest begrijpt het niet, ziet het ook niet. En dan zegt de Heer Jezus over dat koninkrijk, vers 24. Een andere gelijkenis hield hij hun voor. Hij zei, het koninkrijk der hemel is gelijk geworden aan een mens die goed zaad in zijn akker zaaide. Nou, dat is dus dat zaad wat in het boek Handelingen voortdurend wordt gezaaid. De Joden kwamen tot bekering, 3000. De Samaritanen kwamen tot bekering. De heidenen kwamen tot bekering. Het groeide en het groeide en het groeide. Ja? Mooi. Maar vers 25, terwijl echter de mensen sliepen, dat is al heel snel gebeurd. En er kwamen allerlei mensen binnen die niet opnieuw geboren waren. En die niet de Heer Jezus lief hebben. En die niet van binnenuit de Heilige Geest ontvingen, zoals we dat lazen in Handelingen 2, in Handelingen 8, Handelingen 10. Nee, want...
Bedoelt men hier van geestelijk sliepen?
Ja, absoluut. Ja. Ja. Want de gemeente is in het begin al in slaap gevallen. Hij heeft niet goed gewaakt. Er kwamen allerlei mensen binnen waar Paulus voor moet waarschuwen, die hun vrijheid bespieden bijvoorbeeld in de Galatenbrief. Er waren mensen binnengeslopen die bespieden onze vrijheid, weet je wel. En in Judas zegt, er zijn sommigen binnengeslopen die de genade van God vervangen door losbandigheid. Of veranderen in losbandigheid. Dat zijn allemaal mensen die zich christen noemen. Maar ze wilden eigenlijk de boel ondermijnen. En dan staat hier, kwam zijn vijand, dat is de Satan. En hij zaaide dolik midden tussen de tarwe en ging weg. Toen nu het graan opkwam en vrucht voortbracht, toen kwam ook de dolik tevoorschijn. Het graan kwam op, er kwam vrucht. Lees maar na, Colossense 1, 1 Thessalonicense 1. Er was heel veel vrucht in de Romeinenbrief. Mensen hadden geloof, mensen hadden liefde. Maar wat gebeurde er? Wat deed de duivel? Hij kwam met dwaalleraars, hij kwam met valse profeten. Hij kwam met antichristen die in de gemeente zich nestelden. En die zorgden voor verwarring, verwijdering en verzwakking. Dat is wat hier staat. Dat is het koninkrijk der hemelen. Dat is de situatie zoals die op aarde is uitgelopen. En vandaag bevinden we ons in een situatie met dolik en tarwe. Er zijn 2 miljard mensen op deze wereld die zich christen noemen. Zijn ze alle 2 miljard opnieuw geboren? Hebben ze alle 2 miljard de Heilige Geest ontvangen? Denk het niet. Hoe zien wij dan het verschil?
Niet.
Moeilijk.
Ja, moeilijk.
Wat zeg je?
Nou, wat ze zeggen.
Ja, en aan hun vrucht. Yes. Maar dan staat er verder. Even kijken. Vers 28. Wilt u dan, vragen zijn slaven, dat wij het gaan verzamelen? Met andere woorden, moeten we dan vandaag proberen dat uit elkaar te krijgen? Dan zegt hij, nee, dat kan niet. Omdat u niet bij het verzamelen van de dolik misschien tegelijk de tarwe uittrekt. Laat beide samen opgroeien tot de oogst. En in de oogsttijd zal ik tot de maaier zeggen, verzamel eerst de dolik, bind het in bossen en om het te verbranden, maar breng de tarwe bijeen in mijn schuur. De tarwe, alle ware gelovigen, worden uiteindelijk door de Heer Jezus verzameld in zijn schuur, het huis van de Vader. Ja?
Eerst worden de onkruid verzameld.
Yes, klopt.
Dat is wel belangrijk om te weten.
Ja, heel goed. Maar het gaat mij nu even om dat die uiterlijke situatie waarin we vandaag zitten. In elke gemeente zijn er nu mensen die niet de Heilige Geest hebben. Maar die vinden het wel leuk, interessant. Sommige gemeenten minder, sommige meer. Maar we zitten nu eenmaal in een vermenging. Ja? En daarom heeft de Heer Jezus gezegd, die tekst heb ik ook op je blaadje geschreven onder de uiterlijke kant van het koninkrijk in het midden. Niet ieder die tot mij zegt Heer, Heer. Dus een kenmerk is niet dat je zegt Heer, Heer. Maar dat je daden, je wandel, blijk geeft van de Vader, van de Heer Jezus. Hij die de wil doet van mijn Vader. Ja, is het helder?
Nou, ik zou zeggen, leg uit.
Wat moet ik uit?
De wil van de Vader.
De wil van de Vader betekent in dit verband gewoon, dat betekent niet dat je volmaakt bent, dat je de hele dag alles goed doet, maar dat je de Zoon lief hebt en dat je de Zoon wil gehoorzamen. Dat is de wil van de Vader. En dat doe je natuurlijk met vallen opstaan, maar je hebt de Heer Jezus lief en je wilt hem dienen. Dat is de betekenis van het woord Heer, ook in het boek Handelingen. Ze gedienden de Heer, ze banen tot de Heer en de Heer zegende hen enzovoort.
Ja? Ik denk aan die tekst in Romeinen van dat je niet de wereld gelijkvormig wordt, maar dat je denken hervormd wordt.
Yes. Ja.
Hier zie ik meteen het risico in, want ik denk dat elke christen zal van zichzelf zeggen, ik ben niet volmaakt.
Nee, klopt.
Ik probeer het goede te doen,
yes.
Ik streef het goede na, Paulus. Maar het lukt me niet.
Het lukt me niet volmaakt.
Oftewel, hoe voorkom je dat je in de valkuil trapt dat ik van mijn broeder durf te beweren dat hij degene is die zegt, heren, heren.
Ja, maar dat is niet de bedoeling.
Weet je?
Ja. Nee, wij moeten...
Dat is de valkuil die achter zo'n tekst zit.
Ja. Maar dit gaat dus over het koninkrijk van de hemelen. Ja. Dit gaat over het verschil tussen beleiders en tussen wedergeboren mensen. Alleen in de gemeente zegt hij, geef acht op elkaar, heb geduld met allen. En als er iemand zich openbaart in de gemeente, als iemand die consequent, dat heb ik ook al eerder uitgelegd, als een consequent het kwade wil navolgen, dan moet je zo'n persoon onder de tucht stellen. En dat kunnen de oudsten doen. Maar het is niet de bedoeling dat we elkaar onder een groot glas gaan leggen. Gaan zitten.
Nee, dat lijkt me
niet. Nee. Daarom is het ook zo belangrijk dat je samengevoegd bent als gemeente in één verlangen, namelijk dat je de Heer Jezus dient. En als jij in jouw broeder of zuster dat verlangen proeft, dan ontstaat er vanzelf een liefde. Ja, daarom zegt hij ook samengevoegd in de liefde. En de een is daar wat verder in en de ander is daar wat minder ver in. Maar je hoort elkaar daarin te aanvaarden en elkaar daarin aan te moedigen. Maar zodra iemand zich openbaart als een naambeleider, die wel in de gemeente is, maar op een zondige weg gaat, ja, dan behoor je ook weer in liefde te zeggen, ziende op jezelf, sorry, maar dit gaat niet, weet je wel. En dat is een lastig onderwerp.
Ja.
Ja, maar dat is niet het onderwerp van vanavond. Nou, wat ik net heb verteld, dat zie je ook terug in Lucas 19, waar ik onderaan bladzijde 1 een tekst heb gezet. Daar staat dit. Een man van hoge geboorte reisde naar een ver land om voor zich een koninkrijk te ontvangen en terug te keren. Dat is de Heer Jezus. Duidelijk, toch? Wat is dat verre land? Ja? Wanneer komt hij terug?
Als hij de aarde komt rechten.
Yes. Wat heeft hij in de tussentijd gedaan?
Gepleit voor ons.
Yes, maar in Lucas geeft hij iedere slaaf een?
Hij heeft zijn woning klaargemaakt voor ons.
Ja. Ja, ook. Maar wat heeft hij in die gelijkenis van die ponden nou gedaan met die slaaf? Hij geeft iedere slaaf een pond. Iedereen. Eén.
Alles zelf.
Yes. Ja. Dus allemaal binnen het koninkrijk van de hemelen hebben ze allemaal een pond gekregen. Ja. Wat is dat, die pond?
Een talent, ja.
Ja, maar wat stelt dat voor?
Ja.
Ja. Want die ene had het in de grond bewaard en die moet gelijk...
Is dat Heilige Geest?
Nee, het is niet de Heilige Geest. Want die ene man had één pond. En die had er niks bij verdiend.
Het evangelie is dan.
Nee, ook niet.
Woord dan.
Het is de verantwoordelijkheid die ieder krijgt in de kennis van de Heer Jezus. Want iedereen... Die zegt, Heer, Heer, heeft een bepaalde kennis van hem. En die ene had er 10 bij gewonnen. En die andere had er 5 bij gewonnen. Dus met andere woorden, er was vrucht geweest. De innerlijke kant van het koninkrijk, waar we het nu over gaan hebben. Maar die ene had gezegd, u bent een streng en rechtvaardig mens. Ik ken u helemaal niet. Dat zijn de naambeleiders. De mensen die in het koninkrijk van de hemelen zijn. Simon de Tovenaar, geef me geld. En ik ga ook de Heilige Geest uitdelen door handoplegging, weet je wel. En ze hebben gewoon geen vrucht. Waarom niet? Omdat ze de Heilige Geest niet hebben. Te komen tot het onderwerp van vanavond. De innerlijke kant van het koninkrijk is altijd door de Heilige Geest. Yes?
Ja.
Tenzij iemand wordt wedergeboren of geboren uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. In de innerlijke, werkelijke kant ervan.
Ja.
Er is dus een uiterlijke kant waar mensen binnenkomen. Er worden zoveel mensen gedoopt. Er worden heel veel mensen ook als baby gedoopt. Allemaal het koninkrijk van de hemel naar binnen. Maar er is ook een innerlijke kant. En die is alleen in te gaan door de wedergeboorte, door de Heilige Geest. En Petrus zegt, bekeer je, laat je dopen en je zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want als jij in dat koninkrijk het gezag van de Heer Jezus aanvaardt, ontvang je onmiddellijk de Heilige Geest. Als een zegel... van dat koninkrijk, van hemzelf. En waar de geest werkt, werkzaam is... daar bevindt zich nu vandaag het koninkrijk van God. Zowel onder gelovige Joden als onder gelovige heidenen. Want ze zijn samen tot één lichaam gemaakt, hè?
Ja, absoluut.
Yes. En in... Dan gaan we even naar Handelingen 8, als je wil. Handelingen 8. Filippus gaat naar Samaria. Dat is heel spannend. Want dat waren geen Joden. Dat waren een soort half Joden, maar dat waren geen Joden. Samaritanen, hè?
Ze waren wel als eerste door de Heer Jezus onderwezen.
Ja.
In het evangelie. En ze hadden het ook allemaal aangenomen.
Wanneer was dat?
Bij de bron.
Ah, dat was een, ja.
Toen ze allemaal in het wit die berg afkwamen, toen zei Jezus van kijk, ja. Het veld is wit.
Klopt.
En toen ging die oosten.
Ja, nee, je gelijk.
Toen vertelden ze het evangelie en ze hebben het allemaal aangenomen. Dus er was daar al een zekere mate van geloof.
Dus er was er al een voorbereiding geweest. Maar lees...
belangrijke voorbereiding.
Lees even mee met mij, vers 12. Toen zij echt die Filippus geloofden. Wat heeft hij daar verteld? Het evangelie... 8 vers 12. Ja, wat is dat? Het goede nieuws dat er een koninkrijk van God is... waarin de Heer Jezus alle macht heeft in de hemel en op de aarde. Want er staat achter... Het evangelie van het koninkrijk van God... en van de naam van de Heer Jezus Christus. Dat hoort bij elkaar. Vandaag. Zodra je vandaag zegt, er is een Heer... Hij is in de hemel... Bekeer je, dan predik je het evangelie van het koninkrijk, nu, van God. Yes? En toen ze hem geloofden, er is een Heer, inderdaad, je hebt gelijk. We hebben de afgoden gediend, maar hij is de Heer. Toen ze hem geloofden, lieten zij zich dopen. Dopen is altijd verbonden met het koninkrijk van de hemel, nu, met discipelschap. Yes? Dopen heeft te maken met verantwoordelijkheid van de discipel. Wat avondmaal te maken heeft met de genade van God in de gemeente. Daar denk je aan hem. Doe dit tot mijn gedachtenis. Maar hier moet je zelf iets doen. Namelijk je laten dopen. Wie zich gelooft en zich laat dopen. Die dus openlijk erkent dat er een Heer in de hemel is. Die alle macht heeft. En dat je dus ook openlijk zegt. Ik moet me bekeren onder zijn gezag. Dat is de doop tot zijn dood. Yes? Maar de Heilige Geest was nog niet gevallen op iemand van hen. Gek, hè?
Mm-hmm.
Want je moet je voorstellen, tot nu toe, tot en met hoofdstuk 7, was het alleen nog maar op Joden gevallen, de Heilige Geest. Alleen nog maar de Joden waren toegevoegd. En nu waren de Samaritanen aan de beurt. En wat zou er zijn gebeurd als de Heilige Geest was gevallen op de Samaritanen, zonder dat Petrus en Johannes moesten komen om hen de hand op te leggen? Want dan waren er twee verschillende gemeentes ontstaan. De Samaritaanse en de Joodse. Maar doordat zij kwamen en hun de hand oplegden, maakten zij zich, de Joodse gelovigen, één met de Samaritaanse gelovigen. En toen kon de geest komen en als het ware zeggen, mijn koninkrijk bestaat uit eenheid. Ja? Geen Jood, geen Griek, geen Samaritaan, maar er is eenheid. En dat is een van de kenmerken van het koninkrijk van de Heilige Geest. Dat hij de eenheid wil bewerken die er is tussen goddelijke personen en tussen ons en de Heer Jezus. Er is eenheid. En geen verscheidenheid. Er is niet zoiets als een Joodse gemeente en een heidense gemeente. Ook vandaag niet.
Precies wat Paulus predikt.
Yes. Uh-huh. En het hele praten over messiaanse gemeenten snap ik wel. Want het zijn Joodse mensen. Maar eigenlijk behoren ze gewoon tot het lichaam van Christus. Snap je? En zoals in Romeinen staat, aanvaardt de Joodse gelovigen met al zijn voedselwetten. En de Joodse gelovigen, die moeten de heiden zonder al die voedselwetten weer aanvaarden. Zo heb je een eenheid van de Heilige Geest. Het Koninkrijk van God, de innerlijke kant, is een eenheid. En je mag nooit je broeder of je zuster minachten omdat hij of zij iets laat voor de Heer. Dus als er hier in de gemeente iemand is die zegt, ja, nou, ik eet geen, weet ik veel, bloedworst of ik drink geen wijn, of, dan moet je dat aanvaarden. Yes? Want de Geest bewerkt eenheid.
Nou ja, dat vind ik ook prima. Als het maar niet mij gaat
opleggen. Nee, dat is een ander verhaal.
Nee, precies.
Oké, nou,
dan
mag je
zes. Morgen dan weer op. Nee, dit is helemaal waar.
Yes, er is één volk van God. En als je kijkt naar het goede zaad, dat zijn de zonen van het koninkrijk. Dat is de gemeente. En die gemeente, die draagt vrucht. Wat is die vrucht? Dat is Christus zijn karakter. Laat die gezindheid in u zijn, welke ook in Christus Jezus was.
Amen.
Ja. Filippenzen 2. Acht de ander uitnemender dan jezelf.
Absoluut.
En hoe krijg je dat in de gemeente nou voor elkaar? Hoe kan de Heilige Geest zijn heerschappij bewerken als je je onderwerpt aan het woord van God? En dus als jij jezelf betrapt op veroordeling van een ander, dan moet je dat eigenlijk onmiddellijk kop indrukken en dat beleiden aan de Heere God. Want dat is namelijk niet de eenheid van de gemeente.
De dag dat we dat leren.
De dag dat we dat leren. Nou, dat leer je dus nu vanavond. Zondag heb ik het in...
Dat is wel mooi om te zeggen. Ja. Maar het blijft natuurlijk een ding, want de oudsten die moeten daar wel voor wagen. Hè? Ja. Dus we hebben daar wel degelijk een ding in. Maar aan de andere kant, we hoeven niet te oordelen, dat doet de Heer.
Nou, ja en nee.
Ja, als de verkeerde mensen de gemeente komen, zijn de oudste...
Nee. Dat is... In Korinthe was er iemand die met de vader van zijn moeder ging. Hij spreekt in die hele brief de oudste niet aan. Hij zegt, de gemeente is verantwoordelijk. De gemeente. Jullie hebben samen de verantwoordelijkheid. Je kunt niet zeggen, ja, de oudste. Nee, samen. Yes?
Maar we doen dat via de oudste.
Nee, nou, Theo, succes.
Okay. Ik heb veel te veel op de schouder.
Maar ik heb een hele grote rug. En ontzettend veel geduld. Van de Heer gekregen.
De eerste brief van Kees aan de Christenmieter.
Nou, wat zegt Petrus dan in hoofdstuk 11? Handelingen 11, ik heb het ook net voorgelezen. Handelingen 11. Vers 17.
17.
Dan gaat het over notabene de heidenen. Je moet je even voorstellen hoe de Joodse mensen dachten in die tijd. Hè? Nog één keer. Er komt een koninkrijk, er komt een Messias. Hij zal ons verlossen van alle vijanden. En hij zal het koninkrijk in Israël oprichten. En wij zullen een zegen zijn voor de naties enzovoort. Nicodemus dacht ook zo. De Heer Jezus zei, je moet opnieuw geboren worden. Oké. Petrus als Jood zegt daar, als God dan dezelfde gave aan hen heeft gegeven. Aan de heidenen, als ook aan ons. Weer die eenheid, zie je dat? Er was geen onderscheid meer door de Heer tussen Jood en Heiden, want het ging nu om het aanvaarden van de heerschappij van zijn zoon. En daarom ging de zaaier uit om te zaaien in de wereld. Niet meer in Israël, want ze hadden hem verworpen, maar in de hele wereld. Te beginnen bij de Jood, tuurlijk, want de eerste 7 hoofdstukken gaat het evangelie gelukkig ook nog naar de Joden uit. En dat moet vandaag nog steeds gebeuren. Maar daarna komen de heidenen erbij. Maar er is één geest en er zijn verschillende bedieningen, of gaven, sorry. En hier zie je, toen wij tot geloof in de Heer Jezus kwamen. Dat is wel typisch, want Petrus zegt daar in vers 17, dat hij dus, toen hij de Heilige Geest ontving, pas tot geloof in de Heer Jezus kwam. Kun je nagaan, heb je 3 jaar met hem gewandeld. En toen ze dit hoorden, hielden zij zich stil en zij verheerlijkten God. En zeiden dus ook aan de volk heeft God de bekering tot het leven gegeven. Ja, dat is de Heilige Geest. Zijn koninkrijk is, nou kijk maar mee, midden van de achterkant van je samenvatting. Dat is zo'n belangrijke tekst, Romeinen 14, vers 17. Want het koninkrijk van God is niet eten en drinken, het is dus niet... Nou ja, hij eet geen varkensvlees. Wat dom van die man. Of, nou ja, hij eet zomaar alles zonder na te denken. Dat is toch minachting van Gods geboden. Nee, het koninkrijk van God is rechtvaardigheid. Dat betekent, ik doe die ander recht. En als er nogmaals in de gemeente van deze christengemeente, Zeewolde, mensen zitten die allerlei hulpmiddeltjes nog nodig hebben in hun geloof, dan moet je dat niet veroordelen. Moet je dan niet gelijk bovenop springen. Want het koninkrijk van God is niet in al dat soort futiliteiten, maar in gerechtigheid. Yes? En in vrede.
Maar wat is die rechtvaardigheid dan?
Dat is dat je ieder doet toekomen wat hij of zij verdient. Wat hij of zij nodig heeft. Zoals de Heer Jezus ons heeft gerechtvaardigd. Wij waren zondaren. Hij heeft ons recht gedaan door ons te rechtvaardigen. Zo moet je een ander ook recht doen door die persoon lief te hebben. Ondanks zijn zwakheid in jouw ogen. Want dat deden ze in Rome. Zeiden ze, ja, de Joden eten geen vlees. Die houden allerlei feestdagen. Nou, die snappen er niks van de genade, weet je wel. En de Joden zeiden, ja, die heidenen, die doen maar wat. Die snappen niks van het Oude Testament. Dus, en zo kreeg je verwijdering. En dan zegt Paulus, hier gaat het dus niet om. Want die geest is gekomen om jullie één te maken. Dus...
Je hoort wel dat iemand nog rookt en die is dan bekeerd.
Ja, dat is een heel ander verhaal.
Ja, maar dan zeggen mensen soms ook van, ja, je bent nu christen, dan moet je toch stoppen. Maar ik bedoel, dat is die, dan die, ja. Hoe rechtvaardig ben je dan? Hè?
Ja.
Daar kunnen we niet over oordelen.
Ik zou het wel langzaam willen aanmoedigen om eens te stoppen, ja. Maar niet in zo direct en zo bot.
Ik bedoel, dat gebeurt
maar
wel.
Ik vind dat soort symptomen wel vaak voorbodes van een dwaalleer. Dat je iemand de bepaalde kant op ziet gaan. Dat vind ik de moeilijke ervan.
Ja. Het gaat in Romeinen 14 over Joden. Zodra een heiden een bunschotenaar of een Zeewoldenaar gaat zeggen, ja, ik ga de Joodse feesten vieren, dan zeg je, broeder, luister, dit is niet de vrijheid. Weet je wel? Dan mag je ook zo iemand daarop wijzen. Maar dat doet hij niet vanuit zijn, zoals de Joden dat wel deden, vanuit hun hele opvoeding, waren ze gewend. Maar vandaag zie je dus dat heidenen worden teruggelokt in het vieren van de Joodse feesten of het onderhouden van de Sabbat. Dat soort dingen. Nou, daar moet je wel mensen voor waarschuwen. Maar dat is een ander verhaal. Want dan, Colossense 2, doet Paulus dat ook. En in Galaten, dan ben je los van Christus en van de genade vervallen als je je weer onder de wet wil plaatsen. Hè? Juist als heidenen dat doen, zullen ze het zicht op de Heer Jezus verliezen. Maar hier gaat het om Joden die dat al deden en het bleven doen. En heidenen die het ook al deden en het ook bleven doen, maar die elkaar gingen beschuldigen, daar ging het om. Daarom zegt hij, de Heilige Geest bewerkt rechtvaardigheid, gerechtigheid.
Spreek je nu over heidenen of over en christenen?
De heidenchristenen, ja.
Ja, heidenchristenen.
Vandaag zie je dus...
Ik kan me voorstellen dat heidenen uit de volkeren, dus die niet van de, dat die dat wel gaan doen, maar christenen, ja, dat kan ik me eigenlijk heel, ze doen het, ik weet het,
ja.
Maar ik kan me daar niet zoveel bij voorstellen eigenlijk.
Ja, nou, ze zeggen altijd vanuit, het is gewoon om iets te beleven hoe dat gaat. Hè? Dus ik ga een keer naar zo'n Messiaanse gemeente en ik vier een keer zo'n feest mee. Nou, ja, prima. Maar het gevaar is dan dat je daar heel snel ingezogen wordt. En je, laat me zeggen, daar je stabiliteit uithaalt. Terwijl het moet zijn in Christus zelf.
Zou je ervan kunnen typeren dat het toch ook een valstrik van Satan is?
Zeker, ja. Want de gemeente is geroepen tot een vrijheid en tot een geestelijke dienst en niet tot een uiterlijke dienst. Dat is het hele punt van de Colossensebrief. Ja. Want de Colossensen werden ook weer teruggelokt, en trouwens de Corinthiërs ook, in die uiterlijke zaken. Maar de gemeente is een innerlijk iets, door de Heilige Geest verbonden met de Vader.
Waarom vind je hier nou niet die tekst van toepassing waar we het er straks over hadden? Als de een zegt, ik laat dit vanwege de Heer, en de ander zegt, ik doe dit vanwege de Heer. Laat elkaar.
Ja. Nou, omdat die tekst die jij nu noemt, dat staat in Romeinen 14 ook. Mm-hmm. En dat was een situatie waarin mensen opgegroeid waren met een bepaalde gedachte over voedsel en over feestdagen. Yes? Maar als een gelovige die tot de heidenen behoort, de Sabbat gaat houden, dan plaatst hij zich daarmee eigenlijk in het Joodse wettische systeem. Dan kun je zeggen, ja, oké, hij doet het voor de Heer. Tuurlijk.
Maar de vraag of hij dat zo ziet.
Hij ziet dat niet zo. Maar het is een... Het is,
zeg maar de vraag of dat zo is.
Nou, het is, ik kan je vertellen, het is een geestelijke wet, een principe in Gods wereld, dat zodra je dat gaat doen, dat je zicht op Christus langzaam minder wordt. Dat zegt hij ook in de Galatenbrief en in de Colossensen.
Schadedienst.
Ja. Doe het niet, okay. Want je bent ervoor gestorven.
Dat er Bijbelse feesten zijn op grond van bepaalde feesten.
Tuurlijk.
De Joodse feesten, maar de
Bijbelse
feesten en dus voor iedereen.
Yes.
Dus dat hoor ik vaak.
Ja, dat hoor ik ook vaak, ja. Maar het staat toch echt in het Oude Testament. Leviticus 23. Het was geschreven aan de Joodse mensen, aan Israël.
Het zou de kern niet kunnen zijn wat Jezus gezegd heeft.
Dat is.
Deze dingen. Voortdurend dingen gezegd. Jezus over deze dingen. Hij ging toch voortdurend met zijn discipelen in tegen die wetten.
Ja.
En hij zei er toch iedere keer ook wat over.
Ja, maar dat was omdat de Joodse leiders van die wet iets hadden gemaakt. Ja. Waarin ze zichzelf rechtvaardigden. En ze hadden ook allerlei dingen toegevoegd aan de wet.
Ja, dus dat is wel een criterium.
Maar de gemeente is losgekomen, gekruisigd, gedood voor de wet, Romeinen 7. Ja. En is verbonden aan een ander, de Heer Jezus. En hun leven is verborgen met Christus in God. Ze zijn gericht op een hemels mens. Dat is hun voeding. En als ze dus weer allerlei dingen op aarde gaan vastpakken, waar God het oordeel over heeft uitgesproken, dan bevind je je dus niet meer in de vrijheid. Snap je? Dus daarom zegt hij ook, het koninkrijk van God is vrede. Want in een gemeente waar geen vrede is, is de Heilige Geest ook niet de baas. Zijn koninkrijk is vrede van de Heer Jezus. En dat zei Arthur net terecht. Wanneer zullen we dat eens leren met z'n allen? Want overal waar ik natuurlijk kom, is er wel ergens iets mis. Weet je wel, problemen, ruzies, twist. Maar dat is niet de bedoeling. En het vlees is vaak de oorzaak. Het ik. Eigen mening. Trots. Ik ga binnenkort naar een gemeente waarvan de ene oudste de andere eruit heeft gegooid. Ja. Zo gaat het gewoon. En die man heeft hulp moeten zoeken. Psychische hulp. Want hij was helemaal... hij was gewoon mentaal gebroken. Dus dat gebeurt gewoon. Maar dat is niet het koninkrijk van de Heilige Geest. Laat die gezindheid in...
Mooi preek.
Ja, laat die gezindheid in u zijn. Dat is jouw keuze, dat is jouw verantwoordelijkheid. Dat is jullie verlangen. Als je zegt, oké, dat wil ik, dan moet je ook echt dat wat van jouw eigen ik is voortdurend onder het oordeel houden. Want God wil dat er vrede is. En blijdschap. Blijdschap is ook een kenmerk van het koninkrijk van de Heilige Geest. Er is een Heer in de hemel, hij heeft alle macht in hemel en op aarde. Hij is voor ons. Hij heeft ons alles geschonken. Wat er maar te bedenken valt, we zijn mede-erfgenamen, we zullen alles erven in Christus. Hij zal ons nooit teleurstellen. Hij zorgt voor ons. Wat een heerlijke Heer hebben wij toch. Blijdschap, dat is de Heilige Geest. Hij richt je voortdurend op de Heer Jezus. Yes?
Amen.
Amen.
Amen. Nou, fijn.
Nee,
ja.
Ik dacht dat je dat klaar bent. Maar het is wel een van de redenen waarom ik altijd feiten. Hij is er nou bij.
Ja.
Dat is wel mooi, want feiten doet er namelijk altijd.
Wat doet hij?
Blij zijn.
Ja.
In de Heilige Geest.
Ja.
Ik
ben
blij bij. Hij haalt moslims in huis en hij doet van alles en nog wat. En hij praat altijd over de Heilige Geest. Dat is toch prachtig?
Ja, maar dat komt. Het geldt voor ons allemaal. Dat als Gods geest in ons woont, bewerkt hij in ons een vreugde en een verlangen en een liefde voor de Heer. Maar hij heeft ieder ook een andere genadegave gegeven om dat te uiten. De een haalt moslims in huis en de andere doet dit en dat. En dat is 1 Korinther 12. Er zijn verschillende gaven, maar er is één geest. Er is één en dezelfde geest. Hij deelt uit aan wie hij dat wil. Maar de blijdschap in het hele boek Handelingen, wat hebben die mensen? Hebben zij plannen, hebben zij tactieken, hebben zij, weet ik veel, wat we vandaag allemaal hebben? Nee, ze hebben alleen maar Christus. En de geest is hun kracht. En ze staan voor koningen, ze staan voor. En ze hebben overal de overwinning uiteindelijk behaald. Het ging als een lopend vuurtje, het evangelie verspreidde zich. Waarom? Die mensen waren van zichzelf zwak en hadden alleen Gods geest. Het koninkrijk van de geest maakt ons volkomen afhankelijk van hem. Als we dat nou eens wat meer zouden leren.
Ja.
Ja. Nou. Aan het einde van het boek Handelingen, helemaal aan het eind, als je daar even naartoe wil gaan. Helemaal op het eind, laatste hoofdstuk, 28. Vers 30. Het is helemaal op de 28, Handelingen 28, vers 30. Paulus gaat het over. Daar staat, hij nu bleef 2 hele jaren in zijn eigen huurwoning. Hij ontving alle die bij hem binnenkwamen en predikte het koninkrijk van God. Dat is dus, er is een Heer in de hemel. En alle geheimenissen daarvan, wat Matthäus 13 uitlegt. Hij legt het uit. Dit is het koninkrijk, nu vandaag. Liefde, vrede, blijdschap enzovoort. En leerde aangaande de Heer Jezus. Jawel, de Heer Jezus. Zie je wel? Heb je het weer. Want als je in het koninkrijk bent, dan wil de Heilige Geest jou over hem leren. Over hem. En ik heb vandaag iets voorbereid. Over 2 weken ga ik iets over Hooglied zeggen. Hooglied 1. Maar dan zie je dus dat de Heer Jezus, of de bruidegom, beeld van Christus, die vertelt daar hoe lief hij de bruid heeft. Weet je wel? En zij zegt, het eerste vers is dat hij mij kuste met de kussen van zijn mond. Hij leerde hen aangaande de Heer Jezus. Dat betekent dat er een liefde ontstond voor hem. En dan is het verlangen wat de Heilige Geest in ons hart legt. Hij kuste mij, dus dat je een persoonlijke ervaring in intieme omgang met hem krijgt. Dat is het koninkrijk van de Heilige Geest. Yes? Met alle vrijmoedigheid ongehinderd staat er dan.
Zonder enige belemmering.
Zonder enige belemmering, yes. En dat gebeurt vandaag nog steeds. Er wordt geleerd, aangaan, dat doe ik ook. De Heer Jezus staat centraal. En Hooglied is zo'n mooi boek. Dat moet je maar eens lezen, het eerste hoofdstuk. Ze verlangt naar hem en hij zegt, ik heb je lief gehad en dit en dat. En dan zegt ze, als ik bij de koning aan tafel zit, dan verspreidt mijn nardus zijn geur, weet je wel. Aan zijn ronde tafel. Dat zit geen begin en geen eind aan. Het is een eeuwige omgang, weet je wel? En dan komt er een soort aanbidding, een soort. Ja, dat is het koninkrijk van de Heilige Geest, dat je verheugt in hem. En dan zegt de Heer Jezus, wie mij lief heeft, die bewaart mij. Yes, zo herken je een discipel in het koninkrijk vandaag. Die wordt door de Heilige Geest geleid, zonen van God. Zij die door de Heilige Geest geleid worden, zijn zonen van God. En wat doen die mensen? Zijn het krachtpatsers? Zijn het mensen die krachtige leiders zijn? Nee, het zijn eenvoudige, afhankelijke, zwakke mensen vaak. Ze hebben één schat in aardevaten, dat is Christus. En ze hebben maar één verlangen. En dat betekent het, als er staat in de Bijbel, je bent niet onder de wet, maar onder de genade. Dat betekent dat jij automatisch door de Heilige Geest een verlangen hebt gekregen om de Heer Jezus te dienen. Dat is genade, dat is vrijheid. Je hoeft het niet te doen, maar je wilt het. Er zegt niemand, zegt je moet het doen. Maar je wilt het. En heb ik Ten slotte, onderaan geschreven. De Heilige Geest zorgt voor liefde in de harten van de gelovigen. Voor een houding van gebed. Zo'n kenmerk van discipelen. Voor kracht in ons getuigenis. Voor volharding en geduld. Want het leven is vol met lijden. Vandaag heb ik ook weer niet zo'n fijn bericht gehoord over iemand. Voor een leven... Kennen jullie Maarten Ezinga?
Ja.
Ja? Gehoord van Maarten? Maarten?
Wat?
Maarten Ezinga, ken je hem?
Wat zit er mee?
Die heeft een heel groot gezwel in zijn hoofd.
Ach.
Yes. Dus die...
Ja. Die sprak ook wel eens in. Ja. Melo, hè?
Ja, dus als je ja. bidden willen voor hem... Hij heeft al zijn spreekbeurten afgezegd en ja, melanoom in zijn hoofd. Dus,
melanoom?
Ja.
Ja. En dat Dick Wolbers kennen jullie ook misschien wel uit. Die is ook niet zo'n makkelijke toestand vandaag. Dus daarom staat er ook dat de geest wil ons brengen tot verharding en geduld. En ons voortdurend vasthouden aan de Heer Jezus. En natuurlijk een heiliging en een opbouw van elkaar voor een levende hoop. Maar het is... Het is de vraag aan jullie, aan mezelf. Zijn wij bereid om in alles de heerschappij van de Heer Jezus te aanvaarden? Op elk gebied van ons leven. En dan zegt de Heilige Geest, vertrouw mij, geef je over aan mij. Zie af van je eigen kracht, van je eigen bronnen. En ik zal het op de lange termijn als een vrucht in je leven laten groeien. Sommige mensen 100-voud, sommige 60-voud, sommige 30, maar ze gaan allemaal in de vreugde van het komende koninkrijk van de Vader. Yes?